tegenwoordig hier allemaal iPhones. Helemaal goed. Ja, ik zit even te twijfelen of ik iets zal zeggen. Ik vroeg het al net aan Jan of ik mag melden. Maar als echte schaatsfanaat was 6.09.76 best een hele goede tijd van onze beste schaatser die wij in Nederland hebben. Voor de mensen die er niks van aan vinden, gewoon lekker laten. Ja, ik vind dat mooi. Als je zo'n, ja weet je, het is ons thema, maar als je mensen ziet die 4 jaar lang naar iets toe kunnen werken. En voor een paar afstanden alles in hun leven op kunnen geven. Voor bij elkaar, nou als je goed doorschaats, 20 minuten schaatsen. Dat vind ik echt zo knap, zo gefocust kunnen zijn. Dat is wat Paulus ook aan ons soms vraagt. Ja, vergeet alles om je heen en richt je op het doel, op Jezus. Vrucht dragen. We hebben daar een. Ik vind het een heel mooi thema. En we gaan even meteen door naar de volgende tekst. Die spreekt me eigenlijk ietsje meer aan. En die heb ik uit de Herzienenstatenvertaling. Ik lees een stukje eromheen. Want dat is het voordeel van een thematekst. Die mag je straffeloos uit een stuk tekst halen en daarmee aan de slag gaan. Maar je kan er heel veel van leren als je de versen eromheen ook leest. En dan lezen we in Colossense 1, vers 9. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Ons thema is vrucht dragen en groeien. En Jan heeft het er al over gehad, we zullen vrucht dragen. Maar dit stukje tekst laat zien hoe dat kan. Jan heeft al heel veel uitgelegd over in de goede grond staan en alle omstandigheden. Maar hier zit ook een heel mooi stuk aan. Het vruchtdragen is het gevolg van iets. Er is een oorzaak daarvoor. Als je deze 3 teksten die ik net las even uit elkaar haalt, dan is dit stukje de oorzaak. Paulus zegt, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus en Timotheus bidden voor de gemeente van Colosse dat ze Gods wil mogen kennen en dat ze inzicht en wijsheid mogen hebben via de Heilige Geest. Dat die daarmee vol zijn. Het evangelie draagt vrucht, kan je lezen in de Colossebrief. Die draagt al vrucht daar. Maar Paulus zegt, omdat dat er al is, ga ik bidden en smeken, zodat dit het gevolg kan zijn. De volgende verse zegt dan, 1, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Dat is het eerste gevolg als je vol bent van Gods wijsheid en inzicht en van zijn wil. 2, dat je hem in alles wat je doet, kan behagen en hem behaagt. En dan in elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis, in de intieme persoonlijke kennis van en met God. En dan 5, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn wil, van zijn heerlijkheid. Dat als je dat hebt, dat als je dat ontvangt van God, kan je ook alle tegenslagen die in je leven komt met blijdschap volharden. En dat je dan geduld krijgt. De dingen hebben met elkaar te maken. Als God ons inzicht en wijsheid geeft door zijn Heilige Geest, zullen we vrucht dragen. En toen Jan erover begon te praten over vrucht dragen, had ik zoiets van, ja, wat is dat voor mij, vrucht dragen? Waar denk ik dan aan? Nou, het eerste waar ik dan eigenlijk altijd aan denk, is dat er mensen tot geloof komen. Dat het evangelie, dat het wordt gebracht en vrucht draagt. Dat er meer mensen komen. Dat, als ik het dan voor me zie en het voorstel, dat snel dit hele pand vol zit en ook het pand wat we nog gaan krijgen. Dat het echt in Zaandam vrucht draagt. Veel meer als nu. En er is nog heel veel vrucht te dragen in deze stad. En Een ander deel is ja, karaktervorming. Dat je in je karakter steeds meer op Jezus gaat lijken. We hebben het ook over de vrucht van de geest gehad. Dat is eigenlijk je karakter. Daarin kan je vrucht dragen. En het andere, dat is eigenlijk wat dit vers zei. Dat je in goede werken, in al het goede wat je doet, vrucht draagt. Dat zijn de dingen waar ik aan denk. Als ik denk vrucht dragen. Heel veel, misschien zijn er wel andere dingen. Maar daaraan denk ik. En God wil, heeft het voor u klaar liggen. Dat je vrucht draagt. Dat is niet dat het misschien gaat gebeuren. Het is eigenlijk dat hoort te gebeuren. En bij zoiets ga ik altijd nadenken van oké, waar komt dit dan het eerste voor in relatie met ons dat vrucht dragen? Want vaak laat dat iets zien over hoe God daartegen aankijkt. En in dit geval in relatie met ons komt het als eerste, dat is bijna overal in de Bijbel, in Genesis voor. En dan staat er in Genesis 1 vers 28... En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Als God aan vruchtdragen denkt, denkt hij niet aan één appel. Dan denkt hij aan veel. In het vruchtdragen ja, is God de God van overvloed, van veel. Hij wil dat we veel, veel vrucht dragen. Niet een beetje. Dat is zijn hart en dat heeft hij in ons gelegd. En dat heeft hij in ons, zeg maar, in het lichamelijke gelegd. Maar dat heeft hij ook zo voor ons bedoeld in het geestelijke. En dit is iets wat God niet weghaalt op een moment dat verkeerd gaat. Want bijna exact dezelfde vers lezen we iets na. Lezen we hier in Genesis 9. Dan is de vloed over de aarde gegaan. Dan heeft God alles geoordeeld. En dan zegt hij tegen Noach en zijn zonen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Het komt weer terug. Dat plan, dat doel wat God met ons heeft, in ieder geval in het natuurlijke en zeker ook in het geestelijke, het blijft ons doel. Ondanks dat we in die periode voor de zonvloed, in een periode van misschien 1500 jaar of zo, misschien iets meer, de aarde en de mensheid, echt dat was vreselijk geworden. En God zag er geen andere oplossing voor dan alles te vernietigen. Maar als God weer opnieuw begint, het doel blijft hetzelfde. En eigenlijk, als je kijkt om je heen, met een kleine 7,5 miljard mensen, is dat doel wel in het natuurlijke wel redelijk gelukt. En zou je het zelfs zo kunnen zeggen, dat als het allemaal normaal gaat en alles gaat goed en het functioneert, als man en vrouw bij elkaar komen en ze zijn getrouwd en ze hebben seks, ja, dan moet je vaak je best doen om niet zwanger te raken, zeg maar, om niet vrucht te dragen. Zo zit dat bij de mens, zo zit dat in de natuur. Als je daar niet je voorzorgsmaatregelen neemt, dan heb je zo'n heel groot gezin. En ja, als je daar zin in hebt, moet je het vooral doen. Moet je niet aan denken. 4 vind ik er meer als genoeg. Dus weet je, dat werkt in het natuurlijke zo. Zelfs in een gevallen natuur werkt het zo. We dragen veel vrucht. Zo werkt het. En als Jezus tot zijn discipelen spreekt op de laatste avond, haalt hij dit thema ook aan in Johannes 15. Ik lees even het stukje met u voor in Johannes 15. En daar staat in vers 1, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnboer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Nou, het plaatje er even bij. Ja, dit is een plaatje wat Jezus zijn discipelen schetst en wat hun bekend was. Je hebt daaronder dat rare stuk hout. Dat is de wijnstok. En daarboven het lichtbruine hout. En dat zegt God, dat zijn jullie. En hij wil dit. Veel vrucht. Je blijft in hem, in die wijnstok. En dan draag je veel vrucht. Dat is wat hij ook voor ons in het geestelijke heeft bedoeld. Dit is het plaatje wat hij daarin schetst. En als je kijkt eigenlijk, en dat vind ik zo mooi en daar word ik zo stil van eigenlijk. Als je kijkt wat aantrekkelijk aan die plant is, aan die wijnstok. Dat, aan het geheel, dat is eigenlijk niet die wijnstok. Dat zijn wij. En dat, dan denk ik, Heer, het gaat om u. Maar hij deelt zijn heerlijkheid met ons. Door ons ziet de wereld vrucht. En dat is het plaatje wat hij schetst. Ik vind het mooi. God wil dat u veel vrucht draagt. En ik wil met u naar twee versen daarin kijken. Johannes 15 vers 5. Daar staat, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En dat laatste is vaak heel lastig voor ons te accepteren. Maar zonder Jezus kunnen we gewoon echt helemaal niks. En het is vaak het laten, dat we God laten, de dingen laten doen in plaats van ons. Maar als we in hem blijven, als we dus één met hem worden, dan dragen we vrucht. Net zoals man en vrouw, als die één worden, lichamelijk één en dan vaak vrucht dragen. Dragen wij vrucht als wij in Jezus blijven en Jezus in ons. En dan komt er veel vrucht. En dan in Johannes 15 vers 7 en 8. Daar staat dan, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Jezus breidt dat uit. Hij zegt, als je nou in mij blijft, dan draag je vrucht. Hij zet er nog iets bij. Dan zegt hij, en mijn woorden in u blijven. Jezus spreekt veel tot ons. Door zijn woord zelf, door andere mensen tot u, door omstandigheden. En hij zegt, laat die woorden in je blijven. Dus Jezus en zijn woorden, denk erover na. We gaan heel gauw over allerlei dingen nadenken. We zijn snel afgeleid. Een mobieltje heeft bijvoorbeeld enorme aantrekkingskracht. En voor je het weet ben je met allerlei andere dingen bezig. Maar focus je op het woord van God. Op de woorden van God. En dan zegt hij, ja, alles wat je me vraagt. Dan staat er, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Dat is best groot wat hij daar neerzegt. In hem blijven en zijn woorden in u. En dan draagt u vrucht. En dan in vers 8, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Ik kan me zo voorstellen, als ik het volgende plaatje even mag over die wijnstok. Als Vader God, als wijnboer, langs deze wijnstok loopt, dan is hij blij. Dan is hij, denkt hij, wauw, al mijn energie, het heeft zin gehad, het heeft nut gehad. Het leeft en het draagt vrucht. En Vader God is verheerlijkt daardoor. Hij wil dat u vrucht draagt. En hij is er trots op. En hij doet het ook eigenlijk stiekem. Maar hij is dan trots op u. En dat is zo, ik vind dat zo mooi. En dat is het beeld wat hij hier in Johannes 15 schetst voor u. En ik wil heel even naar die woorden kijken. En als we dan in Psalm 1, dat weet u inmiddels van mij, ik hou van de Bijbel, dan haal ik veel teksten bij. Psalm 1, vers 1 tot 3 staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Een aantal dingen die je vooral even niet moet doen. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dit is een karaktereigenschap. Dag en nacht de wet van God overdenken. De woorden van God. Zijn woord overdenken. En je zou het ook zo kunnen vertalen erover te mediteren. Dat woord te herkauwen elke keer maar weer. Het woord niet uit je gedachten te laten gaan. Dan staat er, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Als u in Jezus blijft en Jezus in u. En dat is het geval als u tot geloof gekomen bent en Gods geest is in u. En als je over zijn woorden nadenkt, erover mediteert. Dan draag je vrucht. Op je tijd, maar je draagt vrucht. dat hoort erbij. Zo werkt het in het geestelijke. En zo werkt het in het geestelijke, zo werkt het in het natuurlijke. God heeft voorzien voor u en voor ons als gemeente dat we vrucht dragen. Ja, dat is mooi. Maar wat nou als het een tijdje er niet is? Als we niet die vrucht zien? Als ons karakter, als we daar bijvoorbeeld even naar kijken, niet zozeer de vrucht van de geest is, maar bijvoorbeeld iets meer als het volgende rijtje. He, misschien geen overspel, maar dat we ruzie hebben, afgunst. Als we bijvoorbeeld denken in de gemeente, bijvoorbeeld, ik weet het toch echt wel beter als de leiders zou kunnen. He, als dat soort dingen meer naar boven komen, of dat je jaloers bent, of dat je heel egoïstisch bent. Wat dan? Wat is er dan aan de hand? Wat gebeurt er dan? Laten we eerlijk zijn, we zien het niet altijd gebeuren in ons leven dat we vrucht dragen. Wat kan er dan aan de hand zijn? En daar wil ik met u naar gaan kijken. Er zijn meerdere redenen, maar ik ga op twee dingen inzoomen. De eerste heeft met dit stukje tekst te maken. We hebben in Galaten zet Paulus twee dingen tegenover elkaar. Dit rijtje ook en deze, sorry. Dat rijtje, het ellendige rijtje en de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Paulus zet deze twee na elkaar neer. En Paulus is een heel betoog aan het houden. En er is een reden waarom het eerste rijtje naar boven kan komen. Als ik hem even terug mag halen. En eigenlijk kan je het vrij eenvoudig zien. Het zit versleuteld in het zit in het eerste stukje. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En de volgende tekst, de volgende sheet weer als het kan. De vrucht van de geest. Het is niet de vrucht van je vlees. Het zijn de werken van je vlees. Het is iets wat je aan het doen bent. Vrucht groeit vanzelf. Er zijn voorwaarden waar je aan moet voldoen, bepaalde zaden moet je bepaalde dingen doen. Maar als een appelboom gewoon aan het groeien is, zie je hem niet heel erg zijn best doen om appeltjes te produceren. Die groeien. Maar de werken van het vlees, dat zijn dingen die doe je zelf. En in het geval van Paulus, waar hij mee bezig is, in de Galatenbrief gaat het over dit ding. Als jij zo graag, en dat heb ik al vaker gezegd, zo graag punten wil scoren bij God, een wettische inslag hebt, vooral allerlei regels wil volgen, ik kan u garanderen, dan gaat dat eerste rijtje eruit komen. Ondanks dat je een enorme goede motivatie en heel graag wil. Maar God wil dat u de geest laat werken. Moet u dan helemaal niks doen? Ja, natuurlijk wel. Maar dat lezen we verder. Gelaten, staat er. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Paulus hamerde in meerdere brieven erop dat de geest van God door u heen mag werken. Dat het zijn genade is. Maar Paulus was de meest actieve apostel, schrijft hij zelf. En als je wandelt door de geest, hoe werkt dat dan? Dan hoor je Gods stem. Nou, en hoe je Gods stem moet horen, daar hebben we iemand anders voor. Dat is Hein, die legt dat vaak heel goed uit. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar stel, hè, je hebt naar wat Hein heeft verteld, heb je gedacht van nou, laat ik er ook maar eens naar luisteren. En je hoort Gods stem. En je doet niks. God zegt op zijn manier dat je iets moet gaan doen, een bepaalde indruk. Zelfs wat we net hebben gehoord, ik vond dat een heel mooi voorbeeld. En God zegt iets tegen en je spreekt en je doet niet. Dan wandel je niet in de geest. God zegt, je hoort mijn stem en op basis van mijn stem ga je wat doen. Dan wandel je in de geest en dan draag je vrucht. Het staat hier in lijn met elkaar. En zo heeft God het bedoeld. Niet in eigen kracht, want dan komt dat hele andere rijtje uiteindelijk uit. Heel vervelend, maar zo gaat dat. Dus Als u weinig vrucht ziet, ik veroordeel niks. Maar ga eens na uit welke motivatie je dingen doet. Wat daaronder ligt. Daar mogen we gewoon naar kijken. En dan moedig ik u aan, luister naar Gods stem en doe dat. Zo wil God graag dat we leven. Dat we leven in geloof. We zijn als rechtvaardigen, dat was het thema van vorig jaar. De rechtvaardige zal leven uit geloof. En de rechtvaardige wandelt in de geest. Zo werkt het. En dat is voor u bedoeld. En dat mogen we doen. Dat is eentje die dat kan zijn waardoor er misschien minder vrucht is. Er is ook nog een andere. En dat is zo'n brief. Daar heb ik een aantal jaar een beetje mee lopen stoeien. Ik hou heel erg van dit onderwerp, wet en genade, om dat uit te leggen en gerechtigheid. En dat je leeft uit geloof. En ik kan heel erg goed meevoelen met iemand van 500 jaar terug die de moeite had met de brief van Jacobus. Want daar lijkt er opeens totaal andere boodschap te komen. En dan staat er van, ja, je wordt ook nog uit werken gerechtvaardigd. En daar wil ik met u naartoe gaan kijken, omdat we daar twee voorbeelden vinden die ook nog iets met dat vruchtdragen te maken hebben. Jacobus 2. Nou, deze oefening mag je daar staan, ook een goed plaatje. Even kijken. Jacobus 2, vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken of behouden? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Dat is echt, heerlijk sarcastisch komt hij uit de hoek. Zo van, ja, echt, weet je, je ziet iemand die honger heeft en je zegt, joh, God zorgt voor je en jij regelt het niet. Ja, en dat kan niet, zeg maar. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En dan ga ik even door naar vers 21. Is Abraham, onze vader, niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. We lezen ook hier, Abraham geloofde God. En het was, God rekende hem dat aan uit gerechtigheid. Maar God zegt hier ook heel duidelijk, als er geen werken zijn, als er geen vrucht is, dan is je geloof dood. Hoe past dit nou bij elkaar? En ik zat daar best wel mee te zoeken, terwijl hij eigenlijk wel heel duidelijk is. Toen Isaac werd geofferd, hoe oud was hij toen? Weet iemand dat? Enig idee? 37. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd door geloof? Was Isaac er toen al of niet? Weet iemand dat? Nee, hij was er nog helemaal niet. Het was, Isaac, God beloofde, God sloot het verbond met hem. In Genesis 15. En na Genesis 15 zien we nog een soort tussenverhaal dat Abraham het zelf lekker gaat proberen. Zijn eigen werken. En dan komt er een andere zoon, Ismaël. En pas veel later komt Isaac. En ja, hoeveel jaar tussen dat rechtvaardig uit geloof en rechtvaardig uit werken heeft gezeten? 40 jaar? Weet u wat het kan zijn als het u geen vrucht ziet, dan kan dit er aan de hand zijn. Gewoon, simpel, tijd. Abraham was gerechtvaardigd, dat bent u ook. En ik wil ook heel graag vrucht dragen. Maar soms kost het gewoon even tijd. Dat echt die vruchten uit rechtvaardigheid er echt uitkomen. Het duurde zeker 40 jaar voordat Abraham het werk deed, de vrucht draagde, die hoorde bij die rechtvaardigheid die hij had. En zo wil ik u daarmee bemoedigen. Ik hoop absoluut niet dat het 40 jaar duurt. Het is wel een beetje lang. Maar, en ik hoop ook niet dat u zo tussendoor allerlei dat soort dingen gaat doen die Abraham deed. Maar er komt vrucht. Dat belooft God, want u bent rechtvaardig. Altijd. En dan doen we de werken die erbij horen. Dan wandel je door de geest. En dan, ja, dan word je gerechtvaardigd. Dan blijkt daaruit dat je rechtvaardig bent. En dat heeft de wereld nodig te zien aan ons. Dat we dat zijn en de goede werken doen. Maar alleen in zijn kracht. En gestuurd door zijn geest. En dat is hetzelfde bij Rahab. Rahab, die deed iets op het moment dat Israël voor de poorten van Jericho stond. Toen werden weer een paar boden uitgestuurd en die kregen bij haar onderdak. En dat noemt God rechtvaardig. Maar ze geloofde al veel eerder in God. Leest u maar mee in Jozua. Ik zal het u voorlezen, dat verhaal. Jozua 2. Vers 9. Rahab zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat alle inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban hebt geslagen. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op aarde. Ook hier, bijna 40 jaar, hadden die 12 verspieders, waar Jozua ook bij hoorde, dat maar geweten. Dan hadden we nooit over een woestijnreis van 39 jaar gehoord. Dat hele volk was al voorbereid, wat in Canaan leefde. Die waren doodsbang voor de Israëlieten, maar ze geloofden God niet. Rahab wel. En toen ze na 39 jaar weer voor de poorten stonden, deed ze een daad uit rechtvaardigheid. Beschermde ze de 2 verspieders en God heeft haar daarvoor beloond. Rahab staat in de geslachtslijn van Jezus. Het was de overgrootmoeder van David. Of eentje over minder, dat weet ik niet helemaal. Maar ze wordt erdoor beloond door God. Ze heeft een rechtvaardige daad gedaan. Maar het duurde ook hier weer best lang. Dus als u geen vrucht draagt, kan het aan 2 dingen liggen. Gewoonweg tijd. Wat we in Psalm 1 ook lazen. Hij geeft vrucht op zijn tijd. Er zijn gewoon momenten waar u vrucht draagt en er zijn momenten dat u geen vrucht draagt. Dat is gewoon zo en dat is niet erg. Maar laat u volmaken met Gods geest. Wandel door hem en u draagt vrucht. God heeft dat voor ons bedoeld. Voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente, voor iedereen die in hem gelooft, dat we vrucht dragen. Dat we in ons leven zien dat mensen tot geloof komen. Dat we in ons karakter op Jezus gaan lijken. En dat we goede werken doen. Dat als we iemand honger zien lijden, dat we die helpen omdat we van Jezus houden. En ik wil afsluiten met iets, ja, wat God echt ook op mijn hart heeft gelegd als een soort bemoediging voor de gemeente. En ik wil u voorlezen uit Jesaja 54. Want ook wij in de gemeente, we hebben een aantal jaar geleden, hadden we weer heel veel vrucht. Heel veel mensen die tot geloof kwamen. We hadden er niks aan gedaan. Ze kwamen naar ons toe. En we deden de goede werken door ze op te vangen. En we hebben die vrucht gezien door zoveel mensen die tot geloof kwamen. En ja, soms is dat een periode minder. Maar ik wil u bemoedigen met Jesaja 54. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult naar rechts en links uitbreiden. En dan ietsje verder. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer zal bestraffen. Want als zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. God ontfermt zich over ons en zegt tegen ons, breid maar uit, de vrucht komt. Vader God, ik wil u danken dat u een God van overvloed bent. Vader, en ik bid zo voor de gemeente, voor alle mensen, dat ze in hun persoonlijke leven vrucht mogen ervaren. In het kennen van u, in het doen van de goede werken. Vader, ik bid dat iedereen hier vervuld wordt met inzicht en met wijsheid. En dat uw geest krachtig tot hen spreekt. In Jezus' naam. Amen.